Vader, wij mogen voor u komen in de naam van de Heer Jezus. Dat is uw Zoon die voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Al onze zonden, alle zonden van alle uitverkorenen van alle tijden, alle zonden en ongerechtigheden, Heer, van alle gelovigen die er ooit zullen zijn, droeg Jezus letterlijk in zijn lichaam. Heer Jezus, u heeft de prijs betaald, de volle prijs. U heeft het bewijs geleverd dat u opstond uit de dood. En die geweldige boodschap, Heer, is feitelijk het meest centrale wat we kunnen vinden in uw woord. In het Oude Testament, Heer, werd u aangekondigd. In het Nieuwe Testament, vier boeken, Heer, over uw leven. Vier boeken die als het ware alle lezers meenemen naar dat kruis. En daaruit voortvloeiende de rest van het Nieuwe Testament. Waar feitelijk Handelingen, waar Lucas in zijn tweede deel mee verder ging, over het werk van Christus hier op aarde. Terwijl Christus in de hemel was. En dan willen wij ook zien, Heer, vandaag weer met nieuwe ogen, dat het uw Heilige Geest is. Vanochtend al benoemd in de doop van de Heilige Geest, Heer. Maar het is uw Heilige Geest die deze wereld ingaat, ingezonden werd, die de bekrachtiging geeft en die Christus centraal zet. Heer, we zijn begonnen aan een korte serie over het werk van de Heilige Geest en daar willen we mee verder gaan. Open onze ogen daarvoor, Heilige Geest. Laat zien wat u centraal zet. Laat zien wat uw kloppend hart is, als het ware, Heilige Geest, in uw woord, opdat wij, zoals de Emmausgangers, een brandend verlangen mogen hebben voor onze Heer en Heiland. Dat de woorden in ons hart in vuur en vlam worden gezet. En dat wij zeggen, dat is de Christus. Dat is de Heer die wij kennen. Dat is de Heer die wij willen volgen. Dat is de Heer die wij willen verkondigen. Dat is de Heer die wij verwachten. Ook vandaag, uit de hemel, terugkomend. Om ons thuis te halen. Heer, wij zijn er klaar voor. En als we niet gereed zijn om u te ontmoeten, Heilige Geest, maak ons gereed. Maak ons gereed om Christus te ontvangen. Als hier mensen zijn, o Heilige Geest, die Christus nog niet toebehoren. Werk in hun hart, trek u hen naar uzelf toe. Breng hen tot wedergeboorte. O, plaats dat leven van Christus in hun. Breng hen aan de voeten van onze Heer en Heiland. En mogen wij als gelovigen daar allemaal geleid worden. Aan de voeten van de Heer Jezus, o Heilige Geest. Neem ons zo mee tot verheerlijking van Christus alleen. Dat is ons diepe verlangen, Vader. Want dat is uw verlangen. U verheerlijkt uzelf in de Zoon. En de Zoon verheerlijkt, is verheerlijkt. En verheerlijkt de Vader door het werk wat de Vader hem gegeven heeft. Dat hij dat volmaakt, heeft volbracht. En daarin wordt u verheerlijkt, Heer. En als wij Christus verheerlijken, dan wordt u verheerlijkt. En als wij Christus centraal zetten, staan we onder de leiding van de Heilige Geest. O, laat ons zien het werk van de Heilige Geest. Er is zoveel verwarring over, Heer. En het is zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Open onze ogen daarvoor. Uit genade. Uit genade. Amen. Wel, we zijn begonnen aan een korte serie. Waar ik vorige week mee begonnen ben, vorige keer mee begonnen ben over het werk van de Heilige Geest. En u mag even gaan naar Efeze hoofdstuk 1 vers 13, want ik koppel het daar weer aan. En eigenlijk is dat gewoon omdat het mijn diepe verlangen is, omdat hier zoveel verwarring over is. Hoe meer dat ik er wat in ga lezen, dan zie je steeds meer verwarring over het werk van de Heilige Geest. En daar waren we eigenlijk bij beland in Efeze hoofdstuk 1 vers 13. Ik lees dat even als opstapje. Ik ga daar niet in deze tekst. U ziet het ook in uw schema. Deze tekst behandel ik nog niet, dat komt nog. Maar ik lees hem even om ook weer te bepalen dat het over de Heilige Geest gaat. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord de waarheid, het evangelie, uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En die Heilige Geest is een onderpand van onze erfenis. Tot de verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. En waarom ben ik hier eigenlijk geparkeerd? Omdat het mij zo in één keer zo helder voor ogen kwam als ik wat verder las in het werk van de Heilige Geest, dat er zoveel oneenigheid over was. Zoveel onduidelijkheid. Ik heb u genoemd en laten zien dat er zo'n eenheid gegroeid is de laatste jaren over wie God is. En prijs de Heer daarvoor. Over het verlossingsoffer. We zouden kunnen zeggen dat er een heel nieuwe wereld van het Calvinisme aan het opstaan is. Niet zozeer in België. Ik ken al een aantal gemeenten die Calvinistisch zijn. Minstens één hier en één in Nederland en nog een aantal. Maar dan bedoel ik ook verfrissend Calvinistisch. Dat God centraal staat in de verlossing. Nou, dat hebben wij al geproefd in Efeze hoofdstuk 1. Want de verlossing begint met de uitverkiezing. Dat was absoluut Gods soevereine keus en genadevolle werk wat hij nooit had hoeven doen. Maar deed uit de goedheid van zijn wezen. Christus centraal. Wel, we zijn door Marcus heen gegaan. We gaan nu door Handelingen heen en we zullen zien dat Christus centraal staat. Maar over de werking van de Heilige Geest is zoveel verdeeldheid. Niet over zijn personen. Laat ik me eerst eens kijken in zijn wezen. Hoeveel eenheid dat daar is. Dat hij een persoon is, onderbouwt feitelijk elke evangelische kerk. Elke kerk van Jezus Christus wereldwijd. Die hem ziet als zoon van God. En als we zien als zoon des mensen. Heeft een redelijk goed beeld van wie de Heilige Geest is. Dat hij een persoon is. En een persoon wil eigenlijk zeggen dat hij een persoonlijkheid heeft. Dat hij een intelligentie is. De Heilige Geest is intelligent. Hij is doelbewust. De Heilige Geest weet wat hij doet en weet waar het heen gaat. Dat hij bewust is van zichzelf. De Heilige Geest, dat lees je ook. Dat hij op zichzelf reflecteert. De Heilige Geest is actief. Hij is vrij. En hij is emotioneel. En als we dan kijken wat hij als persoon ook kan en doet, dan heel kort, hij vertroost. Als een persoon. Een persoon kan alleen maar vertroosten. Als je geen persoon bent, kun je niet vertroosten. Hij schept. Hij geeft opdrachten. Hij blijdt. Hij pleit. Hij bidt. Dat vinden we allemaal terug in van de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Dat getuigt van een persoonlijkheid. Hij spreekt zelfs in handelingen. En hij onderwijst. Zie, dat is de Heilige Geest als persoon. En daar is weinig verdeeldheid over. Zelfs over zijn karaktereigenschap. Dat de Heilige Geest heilig is. Dat is een binnenkopper, hè? Waarom heet de Geest Heilige Geest? Omdat hij heilig is. Volmaakt, zonder zonde, zuiver, puur, compleet anders dan dat wij ons kunnen voorstellen. Volmaakt en zuiver in elk deel en onderdeel van zijn wezen. De Heilige Geest is God. En daarmee is hij alwetend. In 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 10. En ik heb u een hele trein versen gegeven vandaag. Maar dat komt omdat ik op sommige, met name in de inleiding, even kort bij stil wil staan. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Dan moet de Heilige Geest wel alwetend zijn. Want God is oneindig groot, oneindig diep, oneindig rijk in wezen. Wil je dat doorgronden, dan moet je zelf God zijn om God te kunnen doorgronden. Dus de Heilige Geest is daarmee ook alwetend. Hij is alomtegenwoordig. In Psalm 139, wat zegt de schrijver daar? Hoe kan ik vluchten van uw geest? Waar kan ik heen gaan? Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? En dan haalt hij al die mooie beschrijvingen aan. Nergens kan hij heen. De Geest is alomtegenwoordig. Hij is almachtig. Hij is alvermogend. Omnipotent. We zien dat bijvoorbeeld bij Maria. En de Heilige Geest zal over u komen. En gij zult zwanger worden. Want dat getuigt van almacht. Hij is eeuwig. De Heilige Geest wordt ook de eeuwige geest genoemd. Het is de waarheid. Het is de geest der waarheid. Hij is altijd accuraat. Altijd foutloos. Volmaakt. Hierover is in de kerk van Jezus Christus ontzettend veel eenheid. En daar zijn we dankbaar voor. Daar zijn we dankbaar voor. Het is dat het goddelijk wezen en het goddelijke karakter van de Heilige Geest staat. Maar het bijzondere is, dat is een fundament waarvan we vandaan vertrekken. Dat is alleen maar een fundament. Dit is feitelijk de basis waaruit het werk van de Heilige Geest voortvloeit. Maar als we kijken naar het werk van de Heilige Geest, dan lijkt het wel alsof je vanuit zijn karakter op één grote vierbaansweg zit. En alle denominaties wereldwijd waar Christus centraal staat, zijn op dezelfde weg. Over hetgeen wat ik u net gezegd heb. Zijn wezen. Maar komen we over het werk van de Heilige Geest, dan komen we over op een klaverblad die 150 keer ingewikkelder is dan een klaverblad bij Lummen. Het kan alle kanten uitgaan. Naar werkelijkheid, het gaat ook alle kanten uit. Een kruispunt met oneindig veel kruisingen en zijwegen. Gigantisch veel uiteenlopende richtingen zijn er te vinden als het gaat over het werk van de Heilige Geest. De een behoudender als de ander. De een extremer als de ander. De een dogmatischer als de ander. En de ene nog onbijbelser als de ander. En sommigen zijn werkelijk gewoon onwetend. Ga op het internet. Je vindt 3 bijbelversen bij elkaar en dan bouwen ze een theologie op. En dan denk ik wel eens van, doe iets, maak je nuttig, maar schrijf nooit meer over Gods woord. Zeker niet als het gaat over iets waar je geen grondige kennis van opgedaan hebt. Het was zelfs zo toen ik aan het lezen was dat James Montgomery Boyce, misschien dat u hem niet kent, een van de grootste theologen van het afgelopen, van de vorige eeuw in Amerika, een enorme grote gemeente had hij, een voorganger die je zou kunnen zeggen staat in onze traditie, die na 7 jaar prediken er onlangs achter kwam dat hij op het punt kwam zo van, en ik heb nooit gepredikt over de Heilige Geest. Hij zei, daar moet ik wat aan doen. En hij schrok eigenlijk van zichzelf. Daarom, in zijn lijn wil ik ook duidelijkheid scheppen over het werk van de Heilige Geest. En ik ben begonnen heel eenvoudig met dat ene vers. Laten we dat vers nog eens lezen. Johannes hoofdstuk 16, vers 12 tot 14. Dit zijn fundamentele versen die richting geven over het werk van de Heilige Geest. En het is mij niet gelegen om te schieten op alles wat los en vast zit om ons heen. Nee, ik ben vorige week begonnen en daar ga ik mee verder over het centrum van de Heilige Geest, wat zijn hoofdtaak is. En als je de hoofdtaak van de Heilige Geest begrijpt, dan valt de puzzel vanzelf in elkaar. Dan kunnen we inderdaad ook over de dingen waar zoveel oneenigheid over zeggen, ja, dat doet de Heilige Geest, maar dat is bijzaak. Dat is niet zijn hoofdtaak. Is het belangrijk? Ja, het is belangrijk en het is goed om dat te onderwijzen, maar dat is niet de essentie waar de Heilige Geest in hoofdzaak mee bezig is. En dat staat in deze verse, hoofdstuk 16, van Johannes, 12 tot en met 14. En dit zijn de woorden van Johannes, van Jezus, in het laatste avondmaal, en die zegt, nog veel heb ik u te zeggen, maar kunt de tand niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Maar kijk dan eens, hij zal niet uit zichzelf spreken. De Heilige Geest werkt niet los van Christus. Nu niet en nooit niet. Maar al wat hij hoort, zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Onderstreep dat desnoods in uw Bijbel. Ik ben daar niet voorstander van, hè, dat u uw Bijbel gaat kleuren. Dat is de hoofdtaak van de Heilige Geest. De vorige keer was dat het laatste punt in mijn prediking. En dat u inderdaad zegt, maar Erik, hoe kun je dat nu zo ver uitbouwen? Wel, ik ga u verder meenemen in een aantal facetten waar we kunnen zien dat de Heilige Geest Christus centraal zet. En wat we hier ook eigenlijk zien in vers 14, hij zal mij verkondigen, hij zal uit het mijne nemen en u verkondigen. Dat de Heilige Geest zichzelf nooit centraal zet. Dat de Heilige Geest altijd buiten de spotlight werkt. Dat de Heilige Geest altijd op de achtergrond is. Altijd achter de coulissen werkt. Buiten beeld. En maar één ding doet en dat is verwijzend naar Christus. Verwijzend naar Christus. Zichzelf wegcijferend. Nooit zelfpromotie. Nooit zelfvertoning. Nooit een show van kijk eens wie ik ben. De Heilige Geest is nooit op de voorgrond. In geen enkel Bijbelvers is dat zijn hoofdtaak. Het is om Christus te verheerlijken. Wat een onbaatzuchtigheid. Wat een onbaatzuchtigheid. Van God de Heilige Geest. Die zich helemaal wegcijfert. en maar één ding doet. Christus. Ga dus mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 12, vers 3. Een belangrijk vers waar we vaak overheen lezen. We hebben er vanochtend gezongen. Hij was verwerkt in een tekst. En dan zien we zo duidelijk dat het meest belangrijke werk van de Heilige Geest is om Christus centraal te zetten, om Christus bekend te maken. 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 3. Daarom maak ik u bekend dat niemand, en hij komt hier in de negatieve zin, dat niemand door de Geest van God sprekende zegt, vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Niemand die vervuld is, moeten we het even goed zeggen. Kijk even naar mijn tekst wat ik opgeschreven heb. Niemand die Christus zijn goddelijk wezen verloochent, zijn mensheid verwerpt, die Christus werk niet eert, maar vervloekt, heeft de Heilige Geest in zich. Want het is juist de hoofdtaak van de Heilige Geest om te zeggen, Christus is Heer. Dat kan niet tegenovergesteld zijn. We kunnen zelfs naar 1 Johannes hoofdstuk 4 gaan. Test alle geesten en dan zie je weer dat dit onderscheidingsvermogen komt. Dat Christus in het vlees gekomen is. En iedereen die dat niet beleidt, dat is een antichrist. Die is tegen Christus. Maar de Heilige Geest is de grootste promotor van Christus. Is pro-Christus. Want het is de Heilige. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dat is exclusief, hè? Heeft iemand de Heilige Geest niet, zal hij dat niet kunnen zeggen. En het is juist de taak van de Heilige Geest om dat in elke gelovige te bevestigen. De Geest van God vervloekt Christus nooit. Hij bewerkt in iedereen. Dat Jezus Christus Heer is. Ik wil u meenemen aan een aantal specifieke facetten, uitbouwende vanuit deze gedachte dat Jezus Christus centraal staat in het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest Christus centraal zet. En dan wil ik u van deze week en volgende week, en ik weet niet hoe ver het doorgaat en hoeveel facetten ik aan kan halen, maar het is praktisch. Het is ontnuchterend, zou ik bijna zeggen. En het is zo eenvoudig. En als eerste, wat ik neergeschreven heb ook in het zwart bij u. Gods geest geïnspireerde woord staat Christus centraal. Ik weet het, het is de zin die misschien niet helemaal klopt, maar anders werd hij nog langer. De meest kostbare schat die u in uw handen heeft, is dit boek. Dit is het meest kostbare wat u in uw handen heeft. En dan denkt hij, wow, Erik, waar ga je nu heen? Ik neem u mee naar deze stelling. En ik wil u laten zien een aantal facetten waarin de Heilige Geest een rol heeft in het woord. Maar dit is de meest kostbare schat. Waarom is dit de meest kostbare schat? Alles in ons leven hangen wij hieraan op. Alles wat wij nodig hebben en alles waar wij aan gehoorzamen, vinden wij terug in dat boek. Als we dat boek niet hadden, zouden we doelloos ronddwalen, hadden we geen kompas, wisten we niet waarom we hier waren, waar we heen gingen en wat te doen. We zouden geen enkele richting in ons leven hebben, maar het is Gods woord dat de basis vormt voor alles. Al onze kennis van God, al onze waarheid over onszelf, al onze inzichten in Christus, alles wat wij weten, verwachten, mogen, vinden wij in het woord. En daarmee moet ik weer voorzichtig zijn, want wij willen het woord centraal zetten. Maar we zeggen niet Vader, Zoon en de Heilige Schrift, hè? Soms krijgen we dat verwijt wel eens, dat wij buigen en aanbidden van het woord. Nee, het is Vader, Zoon en Heilige Geest, maar die vinden wij in het woord. Daarom is het woord feitelijk een fundament waar de rest opgebouwd. Begrijpt u ook, als we hier aan gaan sleutelen en gaan peuteren en gaan ondermijnen het gezag, autoriteit, inspiratie, dat de rest van het bouwwerk van theologie wat je daar bovenop zet gaat wankelen. Voor ons is het een gegeven. Het woord van God is het fundament. Daarin vinden wij alles. En nu stel ik heel eenvoudig de vraag, hoe is dat woord naar ons toegekomen? 2 Timotheus, u mag trouwens naar 1 Korinthe gaan. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16, die kennen we allemaal. Al de schrift is door God ingegeven. En dat ingegeven betekent pneuma, dus uitgeademd. We hebben vorige keer al even bij stilgestaan. Maar ik wil u meenemen naar 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 12 en 13... En dan wil ik ook te graag dat u 2 Petrus straks even opzoekt. Om die versen eens goed te lezen en te laten zien van, wow, dit is het werk van de Heilige Geest. En waarom sta ik hierbij stil? Om de Heilige Geest hierin te eren. Niet om uw gedachten te vullen van, nou leuk dat we dat weten, Heer, dat de Heilige Geest het woord gegeven heeft. Nee, zodat wij in aanbidding kunnen naar de Heilige Geest, dat we zijn woord gekregen hebben. 1 Korinthe 12. 2 vers 12 tot 13. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, zegt Paulus, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. En wat Paulus hier eigenlijk zegt is, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, dat wij onze informatie daar vandaan halen. Nee, wij hebben de geest van God gekregen, zodat wij weten, en daar zit een stuk openbaring in, hè? Zodat wij weten wat wij in genade ons geschonken is. Daar gaat die vers 13 feitelijk op door. Ja? Wij spreken hierover in woorden. Dan haal ik even dat stukje ertussen, niet de menselijke wijsheid. Maar woorden door de geest geleerd zijn. En Paulus die schrijft dus die brieven die zegt, dit komt van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die het woord van God brengt en geeft. Gaat u maar eens mee naar 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 21. Zodat u eens gaat begrijpen het werk van de Heilige Geest. In de woord het brengen van Gods woord. Want geen mens kan op eigen kracht Gods woord geven. 2 Petrus 1 vers 21. Dat begrijp ik, zet niet helemaal in de context. En ik pak eruit wat natuurlijk voor nu van toepassing is. Ik zou graag natuurlijk ook daar meer over willen vertellen, maar dat is niet mijn intentie. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. En profetie was feitelijk, als je daar terugleest, gaat over alles wat bekendgemaakt is, ook de geschriften. Nooit is het profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mannen van Gods wegen gesproken. Door de Heilige Geest gedreven. En dat woord gedreven, ik wil niet zeggen dat het helemaal hetzelfde is, maar dat woordje gedreven wordt ook gebruikt voor een boot die door de wind wordt voortgeblazen in de richting dat hij het bepaalt. Waar de wind gaat, pneuma, trouwens interessant hè, ja. Hetzelfde woord voor de Heilige Geest. Daar gaat de boot heen. Zo was het ook met de schrijvers. Daar waar de Heilige Geest hen leidde, gingen zij heen. Het waren de woorden van Gods geest en het waren de woorden van de schrijvers en die kwamen overeen. Het waren de gedachten van de geest en het waren de gedachten van de schrijvers. Het was het woord van de Heilige Geest die gegeven werd. Dit is feitelijk inspiratie. Dit is het woord van God door de geest gegeven. Dit is inspiratie, de meest eenvoudige basisvorm. Maar ga dus terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 2, waar we net waren. Daar hadden we 12 en 13, nu zou ik graag vers 14 even. Ik had u even moeten vragen dat u daar een bladwijzer bij had kunnen leggen. Mijn verontschuldigingen. Want als wij het woord van God hebben, en hoeveel hebben niet een Bijbel in huis? Ik zou bijna zeggen, 50% van België? Dat is een ruwe schatting. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. In Nederland zeker. En we kunnen zeggen, hij is geïnspireerd, maar is dat voldoende? Nee. Want hoeveel mensen zijn er niet die de verhalen kennen, maar niet weten wat het betekent? En daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Vers 14 van 1 Korinthe hoofdstuk 2. Doch een ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Waarom niet? Bah, Het is voor hem dwaasheid. Hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. En feitelijk is het, die woorden die Paulus sprak, die geestelijke woorden, die zijn niet te begrijpen voor iemand die niet wederom geboren is. Het is dwaasheid voor hem. Oké? Waarom? Want die zijn alleen maar geestelijk te verstaan. Want hij begrijpt niet hetgeen van de geest Gods is. Hij begrijpt de woorden van de Heilige Geest niet. Oftewel, wat heeft hij nodig? En Jethro noemde dat vanochtend al, de verlichting van de Heilige Geest. Vinden we dat terug in de Bijbel? Jazeker. Efeze hoofdstuk 1 vers 17. Vindt u het concreet? Gaat u daar maar eens heen. In deze versen is het implied, is het dus aanwezig. Ze verstaan het niet. Ze hebben de Heilige Geest nodig om het te begrijpen. En dit is Paulus die in gebed gaat voor de mensen in Efeze. En dit zegt hij. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hen recht te kennen. Verlicht de ogen van uw harten. Zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Dit is wat Paulus om bidt, is dat hij niet alleen zegt het woord van God is aan jullie gegeven, maar dat de Heilige Geest jullie ogen opent om het te zien. En voor een gedeelte begrijpen. Je kan steken blind zijn en nog steeds je ogen open hebben van je hart. Hè? Mijn moeder zegt dat vaak. Mijn moeder kijkt door hele kleine tunneltjes. De ene is al bijna helemaal weg en de ander kijkt ze door een heel klein tunneltje. Maar Erik, de ogen van mijn hart staan wagenwijd open. En dat is mijn verlangen, dat ik nog steeds meer zie van de heerlijkheid van Jezus Christus. Amen. Maar het is de geest die dat moet doen, maar dat is wat Paulus om bidt. Hij zet de geest daarin centraal. De geest heeft het woord gegeven. De geest moet het verlichten. Om te weten waar het op aankomt. Onderscheidingsvermogen. Wat het meest nodig is, wat het meest essentiële is. Is dat alles? Niet helemaal. Het woord moet nog geïnterpreteerd worden. Denk je, dit is een overlap? Ja, hier is een overlap. In Johannes hoofdstuk 2. Neem je toch graag even mee naar de tekst. In Johannes hoofdstuk 2, vers 27. Want wij hebben nog altijd een bepaalde nood. We moeten de Bijbel nog interpreteren. We moeten verbanden aanleggen. We kunnen de Bijbel lezen. De Heilige Geest kan ons verlichten. Dat wij begrijpen wat daar zou kunnen verstaan. Maar we moeten nog steeds werken. Er moet nog meer gedaan worden. Het stopt hier niet helemaal. En ik begrijp, dit loopt wat in elkaar over. Ja, verlichting, interpretatie. Ja. Maar de Bijbel geeft dit wel heel duidelijk aan. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 27. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen. De zalving van de Heilige Geest is feitelijk dat wij begrijpen waar de tekst over gaat. Dat als ik hier zit, dat u met het meest machtige wapen in uw hand kan bepalen of ik het juist heb. Want u heeft Gods geest in u. En als uw geest en Gods geest getuigt dat het niet zo is wat ik hier verkondig, dan moet u gaan staan. Na de dienst dat onze oudste dat komen, niet tijdens de dienst. Maar begrijpt u? U wordt niet het zwijgen opgelegd om te volgen wat wij hier verkondigen. De grootste taak die u heeft is dat u de geest van God gekregen heeft om de interpretatie te krijgen. En dat is het enige waar wij mee worstelen. Die hier prediken. Heer, zie ik dit juist? Zijn die de goede verbanden? Begrijp ik de tekst? En ik begrijp dat ik hier niet helemaal in de zinsconstructie ga duiken. Maar de zalving die wij ontvangen hebben. Niemand hoeft ons meer te leren. Want u heeft de Heilige Geest. Dit sluit geen boeken uit. Hè? Het is niet zo dat ik geen boek meer hoef te lezen. Dat is een verkeerde interpretatie van deze tekst. Maar wel zo dat u alles heeft om te kunnen controleren wat hier verkondigd wordt. Of dat overeenkomt. Maar begrijpt u dat het woord van God gegeven is door de geest, geïnspireerd? Dat de Heilige Geest de verlichting moet geven? Dat de Heilige Geest ons alles geeft in de interpretatie? Niet ons helpt of zo, hè, in de interpretatie. Hij geeft alles in de interpretatie. En soms zit daar nog een deel van ons bij. Ja? En wat doet dat? Dat brengt een overtuiging, is het niet? Dat brengt inderdaad een overtuiging in je hart van zo is het. Dan wordt Gods woord bevestigd in onze harten. En dan horen wij in onszelf bijna ja, ja en amen horen wij achter dingen aan. Als we boeken lezen of als we uitleg horen, als we een preek horen. Of dan zouden we wel op willen staan als we een preker zeggen. Yo, preach it brother, preach it, high five, amen. Dat zijn we niet gewoon. Maar dat is wat er in ons hart gebeurt. Dat wordt bevestigd. We krijgen een overtuiging. Dat is wat Gods geest in ons doet. Dat is alleen maar Gods geest. Dat zijn wij niet. En sommige dingen die weet u ook. Dat heeft u gelezen. En u heeft er inderdaad wel eens bij gehad van. Het klinkt aannemelijk. Maar iets klopt er niet. Nou, dat kan ik alleen maar zeggen. Dat is Gods geest. Die alleen maar u op uw onwetendheid van Gods woord wijst. Maar mogelijk wel juist is. Dat is hoe Gods geest werkt. We horen het, we hebben zoiets. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar het klopt niet. Maar ik weet niet wat. Klinkt aannemelijk, maar het is het niet. Dus dit is waar. Dit laatste punt van de Heilige Geest geeft een diepe overtuiging. Dat waren die mannen die met. Dat zien we straks nog. Die met de Heer Jezus meewandelden. Bij de Emmausgangers. En wanneer de Heer Jezus het brood breekt. En in één keer: dat is de Heer. En hun ogen worden geopend. En Jezus verdwijnt. En dat ze zeggen, was niet ons hart brandende in ons? Want dat is wat er moet gebeuren. En dat kan ik niet. Dat zit niet in. Ik kan niet zo saai staan als ik weet niet wat. En u vertellen over de Heer Jezus. Over het werk van de Heilige Geest. Dat heeft net zoveel effect als dat ik hier geanimeerd spreek. De enige reden dat ik geanimeerd ben, is omdat ik dat ben. Ik zou niet hier moeten staan. Is dat verkeerd? Nee. Maar het is het Heilige Geest die zijn woord in uw harten moet planten. Nu vraagt u zich af, maar Erik, is leuk, leuk allemaal. Wat is je doel hiermee? Gaan we een studie hebben over de Bijbel? Nee. Want de laatste vraag die ik u stel. Goed, we hebben nu gezien dat de Heilige Geest dus het woord gegeven heeft, verlicht, interpreteert en ons ook nog eens bevestigd in ons harten over hetgeen wat hij gegeven heeft. En nu is mijn vraag, wat staat centraal in de Bijbel? De Heilige Geest? Wat is het centrale thema in de Bijbel? Jezus Christus. En alles wat daarbij hoort, ook het kruis. Maar Jezus Christus. We hebben vier boeken in het Nieuwe Testament. Die beginnen vier boeken en die vier boeken gaan niet over de Heilige Geest. We zien in de uitwerking van de stelling die ik vorige week neergelegd heb, die we terugvinden in Johannes hoofdstuk 16 vers 14, dat Christus of dat de Heilige Geest er is om Christus te verheerlijken, zien we perfect terugkomen in het woord. Gaat u maar mee naar Lucas hoofdstuk 24 en we komen daar weer en we gaan even dineren. Want het is niet de Heilige Geest die zichzelf in de spotlight zet. Het is de Heilige Geest die Christus in de spotlight zet. Die in het hele Bijbel naar Christus verwijst. Jezus staat centraal in de Bijbel. In het door de Heilige Geest gegeven boek staat Christus centraal. De Heilige Geest heeft zichzelf daar helemaal niet in centraal gezet. De Emmausgangers. Jezus neemt ze mee, ze wandelen. En dan vinden we bij vers 27, ik hoef daar niet lang over te spreken, u weet dat, u kent dit. En hij begon bij Mozes en bij de profeten en legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Hij neemt die twee discipelen mee en hij neemt ze dus mee naar de hoofdzaak van de Bijbel. Spreekt de Bijbel over andere dingen? Tuurlijk. Spreekt Paulus over andere dingen? Natuurlijk. Maar alles, maar dan ook alles draait om Christus. In het Oude Testament, waar keken de Joden naar uit? Wat was de grote verwachting bij het Nieuwe Testament? De Messias. Alles in het Oude Testament bouwt op naar het koninkrijk waar we vanochtend al weer even aan geproefd hebben, maar volgende keer nog vragen over gesteld worden door de apostelen. Zo van, gaat het nu beginnen? Alles draait om die koning in dat koninkrijk. En Jezus neemt die twee discipelen mee en hij gaat verder, vers 30. Van Lucas 24. En het geschiedde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak, het toereikte en hun ogen werden geopend. Voor wat? Voor alles. Voor de schrift. voor de toepassing en ze zien Christus. Daar draaide het om. En ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En dan die tekst die ik net aanhaalde. En ze zeiden tegen elkander, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en onze schrift opende? Dat is een mooie uitspraak, hè? De schrift gaat open. Wel, ik hoor veel Bijbels die open gaan. Maar hier ging die open. En die ging wel zo open dat de Heilige Geest in de harten van deze twee mannen een laaiend vuur neerzette over elke tekst die de Heer volmaakt uitlegde, zoals de Heilige Geest het bedoeld had. Want de Heilige Geest had hem geïnspireerd en verwees in elke tekst die de Heer aanhield met duidelijke woorden naar Christus. En Christus zegt, dit verwijst naar de Christus, dit verwijst naar Hem, naar Hem, naar Hem. Hoe vaak hebben wij dat niet gehad? Dat we inderdaad door teksten heen gaan en dat het begint te bouwen en ja, dit is het. Het is de woord van God waar Christus centraal staat. En de Bijbel ging open en het brandde in hun hart. Dit was geen emotionele opwelling, hè? Dit was niet een warm fuzzy gevoel van muziek wat gebracht is. Dat zijn tijdelijke dingen. Wij zeggen wel eens, Heer, raak ons aan. Als ik heel eerlijk ben, vind er geen Bijbeltekst voor. Open mijn ogen, open mijn hart. Dat ik Christus mag zien. Als het door een aanraking is, prima. Verander mij dat ik het zie. Open de schrift voor mij. Open uw woord dat ik Christus mag gaan zien. Haal de schellen van mijn ogen dat ik ga zien wat het centrale thema in uw woord is. Dat ik zie wat het werk van de Heilige Geest is. Zie, de ware interpretatie van wat de Heilige Geest bedoelde in de tekst werd door Christus eruit gelicht. En dat was niet zo van, oh ja. Dat was zo van, wow. Dat is het. Deze discipelen keren om en gaan linea recta terug naar Jeruzalem, hè? Deze twee. En ze komen aan. We gaan verder, vers 44 van hetzelfde hoofdstuk. En Jezus komt naar Jeruzalem. Hij maakt zich daar bekend. En hij zei dat tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de profeten, de psalmen, moet vervuld worden. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Het was in hun gedachten, of in hun geheugen opgeslagen als het ware. En het zat daar latent op de achtergrond. En ze begrepen niet hoe het in toepassing bedoeld was. En de Heer opent hun verstand, oftewel als het ware, in één keer krijgen ze de intentie die bedoeld was door de Heilige Geest van die teksten die ze gehoord hadden te zien. En ze krijgen in één keer zin met die verwezen naar Christus. Ah. We hadden de kennis, maar dat ontbrak hen niet. Maar hun ogen moesten, hun verstand moest als het ware open. Hun geestelijke ogen moesten open. En ze zien wie Christus is. En dan neemt ze mee door, wat is het, het Oude Testament, Mozes, profeten, psalmen, de hele oude Bijbel. Oude Testament bedoel ik. En daarin staat Christus centraal. Lees door het Oude Testament. Christus is de verlichte hoofdstraat doorheen heel de Bijbel. Christus is het centrum van het Bijbels zonnestelsel. Het is Christus die in de slipstream van de Heilige Geest meegezogen wordt. Dat is het bedoeling van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat voor hem uit. En dit enige wat hij dus de baan vrijmaakt om Christus centraal te zetten. Johannes, ik kan niet alle teksten aanhalen, maar Johannes, daar werd ik gisteren nog bij bepaald. Heeft Jezus dat gesprek, Johannes hoofdstuk 5, dat zegt hij tegen die mensen in vers 40. Jullie doorzoeken de schriften en jullie menen daar eeuwig leven in te vinden. En ze getuigen van mij. En dan in vers 46 zegt hij dit, in Johannes hoofdstuk 5. Want indien gij Mozes geloofde, zoudt gij ook mij geloven, want hij schrijft van mij. Hij heeft van mij geschreven. Wat was Mozes zijn hoofdtaak? Niet alleen maar te schrijven over het volk Israël en wat ze moesten doen. Die verwijzing naar Christus, dat was de rode draad. Dat was het belang, dat was de hoofdthema. Wel, als de Heilige Geest Christus zo centraal zet in het woord, dan moeten wij het woord zo lezen. Dan is dat onze ons centrale punt. Natuurlijk komen we andere dingen tegen. Maar dat is wat centraal moet staan. Ik bedoel, ik noemde het net al, 4 evangeliën. Handelingen. Dan hebben we mensen die dus inderdaad een enorme nadruk leggen op het werk van de Heilige Geest. Die zien dat boek als het werk van de Heilige Geest. Maar hoe kan dat nou? In de rest van de Bijbel staat Christus centraal en daar de Heilige Geest in één keer? Ik was voor mezelf eens aan het opzoeken geweest hoeveel referenties er in het Nieuwe Testament of in handelingen staan. Directe of indirecte verwijzing naar Christus. Ik zat al over de 50 in 28 hoofdstukken. En dan zit daar nog een heel stuk geschiedenis in dat Paulus op weg gaat naar Rome. Maar dat is een heel lang stuk. Ja, dan kan ik me wel voorstellen als het over geschiedenis gaat en wat er allemaal gebeurde. Dat daar niet zoveel verwijzing naar Christus is. Maar als het gaat over de prediking en de verkondiging, dan was elke keer Christus. Wat is het laatste boek van de Bijbel? De openbaring van de Heilige Geest? Nee, van Jezus Christus. En we vergeten dat, mensen, maar alles wat ik hier wil zeggen is, wil je het werk van de Heilige Geest goed en grondig gaan begrijpen, dan begint het bij dit punt. Wie staat centraal in de Bijbel? De Heilige Geest heeft alles gedaan in Gods woord en doet alles met Gods woord. Maar het enige wat hij daar continu doet is Christus centraal zetten. En nooit de spotlight op zichzelf. Dat moet ons helpen. Dan moet ik een keus maken of ik het laatste punt meeneem of niet. Ik stop hier voor vandaag. Anders ga ik ver over de 12 uur. Ik weet niet of ik dit... Ik heb nog 5 bladzijden. Dat gaat mij niet in 15 minuten lukken. Maar dit is mijn eerste argument. En ik zal de volgende vast overhevelen naar de volgende keer. Om ook daar wat meer vorm aan te geven en prioriteiten. Maar er komen er nog een aantal achterweg. Maar allemaal, wat we zullen zien, dat het werk van de Heilige Geest zich richt op Christus. En vandaag hebben we gezien dat Christus in Gods woord centraal staat. Ik hoop ook dat als u een kind van de Heer bent, dat u uw Bijbel zo leest. En dat u Christus centraal gaat zetten in uw leven. Ja, het is geweldig om door een Marcus heen te gaan en te zien wat de Heer gedaan heeft. Maar maak hem je eigen. Als het werk van de Heilige Geest in zijn woord is om Christus in de spotlight te zeggen, dan is dat ons gebed als wij het woord openen. Laat mij Christus zien. Feitelijk moet u hier zondagochtends binnenkomen en maar 1 ding roepen naar degene die hier staan, of het nou de voordienst is of de prediking. Laat ons Christus zien vanuit het woord. En er staan ontiegelijk veel verwijzingen. Het is het boek van Christus. En als u hem niet kent, dan is het vandaag de dag om naar hem te komen. Jongelui, dit is de dag. Stel het niet uit. Ouderen, als je de Heer niet kent, neem hem aan als je Heer en Verlosser. Buig voor hem. Hij is de enige centrale figuur waar alles om draait. Hij is niet de profeet zoals de moslims leren. Hij is niet de mens die naar de godheid groeit zoals de mormonen bedoelen. Hij is niet de Christus die iets gedaan heeft zoals de Jehovah getuigen dat geloven. Hij is de Zoon van God. Hij is God zelf en hij is mens. En hij heeft de prijs betaald voor alle zonden van alle gelovigen. Als u in hem gelooft, dan zijn uw zonden eens en voor altijd uitgedelgd. Dan komt u nooit meer voor de Heer en voor God als rechter. Maar dan omarmt hij u als kind. Dan mag u in zijn huisgezin komen. Maar u moet komen op zijn wijze door berouw en inkeer. En uw vertrouwen te stellen op Jezus Christus. En als u hem kent, nogmaals, zet hem centraal in uw leven. Zet hem centraal, dan zou de hele wereld gaan wankelen. Als je Christus centraal zet, dan ben je bekrachtigd door de Heilige Geest. En dan zullen we ook gaan zien dat hij je bovennatuurlijke kracht geeft. En daar bedoel ik niet mee dat je kerngezond bent. Dat is niet de centraliteit van Christus in ons leven. Wat was het doel waar wij voor uitgekozen werden? Die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij tevoren bestemd tot wat te worden? Gelijkvormigheid naar het beeld van zijn Zoon. Daar is onze hoofddoelstelling. Daar is ons grootste object, doel. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan heb ik u al gelijk wat laten zien waar we de volgende keer heen kunnen gaan. Vader in de hemel, wij danken u dat u in uw woord, het woord door uw geest gegeven, volmaakt laat zien dat het werk van de Heilige Geest niet met grote show en entourage is. Maar dat uw geest, Vader, zo nederig is. Zo'n afspiegeling van wie u bent. We spreken vaak over Christus die zijn leven aflegt als een losprijs voor velen. De nederigheid daarin. Maar dan nog eens, je zou kunnen zeggen, God de Geest, die zich feitelijk nog eens verder een stap opzij zet. Zichzelf helemaal wegcijfert, Vader. Van alles wat God is en alleen maar verwijst naar Christus. Verwijst naar Christus. Wij zouden zeggen, Heilige Geest, zet u zelf in de spotlight, want u bent God. We zouden hem als persoon zo hoog en majestueus willen neerzetten. En dat willen we ook doen en dat doen we ook. Want Heilige Geest, u bent God. Maar tegelijkertijd, Heilige Geest, zien we ook dat u zo nederig bent. Zo'n afspiegeling van het ware hart van de Godheid. Dat u Christus centraal zet in uw woord. O, open onze ogen dat wij dat gaan zien. Dat het ons mag grijpen. Dat niet het een theologisch facet is, Heilige Geest, wat we begrijpen in ons verstand. Maar dat we net zoals bij de discipelen, dat ons verstand geopend mag worden. Ook als we door handelingen heen gaan, op welk boek ook maar. Of door de psalmen. Dat wij Christus mogen zien, Heilige Geest. Dat bid ik voor. Voor de glorie. Niet van ons. Niet uw glorie, Heilige Geest, maar de glorie van de Zoon, als we dat zo waardig mogen zeggen. En wij prijzen en loven de glorieuze drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen. Eén in wezen. Met wonderbare werken. Ondoorgrondelijk. Waar wij tot in eeuwigheid ons over zullen verwonderen. In Jezus' naam. Amen.